stel voor dat we als eerste een moment van stilgebed nemen. Alles wat tussen ons en de Here in staat, ook met name in verband met de tafel des Heren die is aangericht. Wilt u dat bij hem brengen wat wellicht u dwars zit, dan zal ik dat gebed beëindigen. Hemelse Vader, op dit uur, op deze avond, zijn we weer ingekomen in uw naam. En we willen u danken, want u heeft de gebeden gehoord. U weet, Heere, wat ons zo dwars kan zitten, wat ons zo tegen kan spreken, dat ons misschien wel aanklaagt. Maar Heere, we zijn u dankbaar dat we vanavond hier bijeen mogen zijn rondom uw woord, rondom uzelf. We willen u loven en prijzen, Heere. Wilt u zo met ons zijn in dit komende uur? Ik wil u en jou natuurlijk vanavond begroeten met deze woorden uit Openbaringen 1, vers 17 en 18. Zeer indringende, prachtige woorden. En toen ik hem zag, de Heer Jezus, viel ik als dood, dat is Johannes, aan zijn voeten. En hij legde zijn rechterhand op mij en zei tegen mij: wees niet bevreesd, ik ben de eerste en de laatste. En vers 18, en de levende. En ik ben dood geweest en zie, ik ben levend tot in alle eeuwigheid. Broeders en zusters, onze hulp is in de naam van de Heer, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en niet laat varen de werken van zijn handen. Genade, zij u, en vrede van hem die is en die was en die komt, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, de trouwe bloedsgetuige, de eerstgeborene van de doden en de overste van de koningen van deze aarde. Amen. Ik stel voor dat we met elkaar dan ook staande zingen Johan de Heer 843, coupletten 2 en 4. In oktober stond ik hier ook, maar toen iets lager. Toen mocht ik ook het avondmaal doen. En toen heb ik een klein stukje uit Exodus 12 aangehaald. Toen het rooster voorbij kwam, ja, zoekt u dat maar heel even op, dat mag. We gaan nog iets meer ook in de Bijbel lezen, maar we beginnen zo in het Oude Testament. Toen ik het rooster zo voorbij zag komen en ik zag dat het vanavond ook avondmaal was, Toen was ik al heel snel dat ik dacht, Heere, is dat waar ik mee verder moet gaan? Exodus 12. En boven mijn overdenking heb ik geschreven, maar als hij het bloed zal zien. Exodus 12, we gaan niet het hele hoofdstuk lezen met elkaar, enkele versen. Even kijken. We lezen met elkaar voor diegenen die meeluisteren op afstand of meeschrijven. Exodus 12 vers 1 tot met 14 en Exodus 12 vers 23 en 24. Even kijken. Bij mij staat daarboven, vast bij u ook, instelling van de Pascha. Dat is natuurlijk vanavond het avondmaal en het past er heel mooi bij om dit met elkaar zo te lezen. Vers 1 tot en met 14 om te beginnen. De Heere zei tegen Mozes en tegen Aaron in het land Egypte, deze maand zal voor u het begin van de maanden zijn. Hij zal voor u de eerste zijn van de maanden van het jaar. Spreek tot heel de gemeenschap van Israël. Op de tiende dag van deze maand moet ieder voor zich een lam per familie nemen. Een lam per gezin. Maar als het gezin te klein is voor een lam, dan moet hij er samen met de buurman die het dichtst bij zijn gezin woont, één nemen. Overeenkomstig het aantal personen. U moet bij het lam rekening houden met wat ieder eten kan. U moet een lam zonder enig gebrek hebben. Een mannetje van 1 jaar oud. U moet het van de schapen of van de geiten nemen. U moet het in bewaring houden tot de 14e dag van deze maand. En heel de verzamelde gemeenschap van Israël zal het slachten tegen het vallen van de avond. En zij zullen van het bloed nemen en het aan de beide deurposten strijken en aan de bovendorpel, aan de huizen waarin zij het eten zullen. Zij zullen het vlees dezelfde nacht nog eten, op vuur gebraden, met ongebezuurde broden. En met bittere kruiden moeten zij het eten. U mag daarvan niets rauw eten, en zeker niet in water gekookt, maar alleen op vuur gebraden. Met zijn kop, met zijn poten en met zijn ingewanden. U mag daarvan ook niets achterlaten tot de morgen. Wat er de volgende morgen van over is, moet u met vuur verbranden. En zo moet u het eten. Uw middel omgord, uw schoenen aan uw voeten en uw staf in uw hand. U moet het met haast eten. Het is Pascha voor de Heere. Want ik, dat is de Heere God, zal in deze nacht door het land Egypte trekken en alle eerstgeborenen in het land Egypte treffen, van de mensen tot het vee. En ik zal aan al de goden van de Egyptenaren strafgerichten voltrekken. Ik, de Heere. Vers 13, hoe indrukwekkend. En het bloed zal u tot een teken zijn aan de huizen waarin u verblijft. Als ik het bloed zie, zal ik u voorbij gaan. En er zal geen plaag onder u zijn die verderf teweeg brengt als ik het land Egypte zal treffen. En dan vers 23 en vers 24. Want de Heere zal het land doortrekken om Egypte te treffen. Maar als hij het bloed zal zien op de bovendorpel en op de beide deurposten, dan zal de Heere de deur voorbij gaan. En de verderver niet toestaan om uw huizen binnen te komen en u te treffen. Houd dit als verordening voor u en uw kinderen tot een eeuwigheid. Prachtig, hè? Het is zijn bekende versen. Het is de uittocht, het begin van de uittocht uit Egypte. En wellicht kunt u met mij opzoeken nu ook met het Nieuwe Testament. Filippenzen 2. Ik heb natuurlijk een boekenleggertje, dus ik sla dat in één keer open. Vers 5, om te beginnen, van Filippenzen 2 tot en met 11. Filippenzen, inderdaad, hoofdstuk 2. En in mijn Bijbel staat daarboven de lofzang op Christus. Te beginnen bij vers 5 en met name vers 8. Dat is hetgene waar ik zometeen nog iets verder bij stil wil staan. Laat daarom die gezindheid in u zijn die ook in Christus Jezus was. Die, hoewel hij in de gestalte van God was, het niet als roof beschouwd heeft aan God gelijk te zijn, maar zichzelf ontledigd heeft door de gestalte van een slaaf aan te nemen en aan de mensen gelijk te worden. En in gedaante als een mens bevonden, heeft hij zichzelf vernederd en is gehoorzaam geworden tot de dood, ja, tot de kruisdood. Daarom heeft God hem ook bovenmate verhoogd en hem een naam geschonken boven alle naam. Opdat in de naam van Jezus zich zou buigen elke knie van hen die in de hemel en die op de aarde en onder de aarde zijn. En elke tong zou belijden dat Jezus Christus de Heer is, tot heerlijkheid van God de Vader. Wat een prachtige woorden ook. Eigenlijk is dit al voldoende om meerdere Bijbelstudies met elkaar door te nemen. En eigenlijk wordt hier even het evangelie heel krachtig gebracht. En zou het al voldoende zijn om eigenlijk nu van de kansel te komen. Maar ik wil toch graag nog even met u stilstaan bij Exodus en bij Filippenzen. Maar ik heb nog een paar versen uitgezocht om met elkaar door te nemen. Dat is natuurlijk wel spannend, want ik moet nu even voor het eerst een dienst en een avondmaal leiden. En ik hoop dat het in tijd allemaal goed gaat. Maar goed, de Heere heeft zijn zegen gereed en gaat mij ook hierbij helpen. We hebben net gelezen, vers 7 van de Filippenzen 2. Maar zichzelf ontledigd heeft door de gestalte van een slaaf aan te nemen en aan de mensen gelijk te worden. Ik wil vanavond een moment stilstaan bij het reinigende bloed van het lam. Vanavond avondmaal. U ziet de tafel, ik heb het al gezegd. Hoe kan ik dan anders eigenlijk aan voorbij gaan? En dat start al in het Oude Testament. Het reinigende bloed van het lam. Het beschermende bloed van het lam. Zo hebben we gelezen in Exodus 12. En we zijn op dit moment in de tijd tussen kerst, de geboorte van de Heer Jezus in Bethlehem, en zijn lijden en sterven op Golgotha aanbeland. Zometeen is het Pasen. Om precies te zijn, vrijdag 10 april dit jaar is het Goede Vrijdag. Misschien wel even goed om te weten, aftellende naar dat geweldige feest dat we met elkaar mogen beleven. We vieren dus vanavond het avondmaal. Een instelling van de Heer Jezus zelf. En het mag dan vandaag mag het natuurlijk zondag zijn, dat is het natuurlijk ook. Maar in de geest gaan we vanavond terug, met name wanneer we aan de avondmaal zitten, naar die avond waarin de Heer Jezus zelf het brood deelde en de beker rond deed gaan aan zijn discipelen. Het is alsof het vanavond Goede Vrijdagavond is. En het is de Heer Jezus zelf die ons uitnodigt om aan een tafel te zitten. Het is een goede gewoonte om dat hier te zeggen. Dit is niet de tafel van de Vrije Baptistengemeente, maar het is de tafel van de Heer Jezus. Hij is het zelf die u uitnodigt als u een kind van God bent om deel te nemen aan het avondmaal. Daarom is ook iedereen die een kind van God is ook uitgenodigd vanavond. Of u nou lid bent van deze gemeente of niet, een toevallige, hoewel toevallig, passant bent die komt kijken vanavond hoe het hier aan toe gaat. Als u weet dat u gekocht bent door het bloed van de Heer Jezus, dan bent u een kind van God de Vader en bent u vrij om deel te nemen aan het avondmaalstafel. Ik zal daar zometeen nog iets korts over zeggen. Persoonlijk zou ik vanavond eigenlijk nu deze plek waar ik sta afstaan aan de Heer Jezus zelf. Om hem het woord te geven. Natuurlijk, ik heb gebeden, u heeft gebeden, de broeders hebben zojuist met mij in de consistorie gebeden of de Heer mij een woord wil geven van hem. Ik mag dat in zijn plaats doen, dat is een hele verantwoording en zo ervaar ik dat ook. U moet het dus vanavond maar even met mij doen. Mag ik u een vraag stellen? Een vraag die ik mezelf ook stel. Overigens, alles wat ik zeg vanavond is natuurlijk ook tot mezelf gericht. Verlangt u ook, en daar heb ik bij tussen haakjes gezet, soms zo vaak ook naar de Heer Jezus, naar zijn komst? Je kan soms zo moe zijn, zo verward zijn, misschien wel moedeloos of uitgeput of ernstig ziek. En neemt u maar van mij aan, ik ken dat. Dan ben ik zelf niet ernstig ziek, prijs de Heer, maar ik kan soms ook moe zijn, ik kan soms ook uitgeput zijn. En soms kom je ook tot de conclusie, ik heb gefaald, ik ben zwak, Ik ben zwak geweest. Of ik heb mijn geduld niet bewaard. Neemt u van mij aan, dat laatste, dat ken ik zeker. Nog zeer recentelijk. En als we tot het besef zijn gekomen dat we gezondigd hebben, dat we dingen hebben gezegd, gedaan hebben, gedacht hebben, gezien hebben, dan mogen we dat belijden. Belijden is zoals Lennart en ik dat op de maandagavond met de Bijbelklasse vaak vertellen, gewoon vertellen aan de Heer. Een oud, verouderd misschien woord, maar ik vind dat wel mooi. Belijden aan de Heer. Vertel maar aan de Heer wat er heeft plaatsgevonden. Doe dat. En dan is het ook klaar. Dat is het prachtige. Prachtige van de dingen die je bij de Heere kan brengen. Want de Heere God is niet iemand die ons nakomt. Zijn zoon is voor ons gestorven. En de Heere was de enige die goed was op deze aarde. Ook de enige die die straf kon ondergaan. Ik heb ze nog wat opgeschreven, daar kom ik zo later op terug. Dat vond ik heel indrukwekkend toen ik het uittypte. De Heere is een vloek geworden. Ik denk, kan ik dat opschrijven? Kan ik dat zeggen? Dat kan ik, want zo is het. Hij is voor mij, voor u, aan het kruishout van Golgotha, een vloek geworden. En daarna, tegelijkertijd, een enorme zegen. Niemand anders had dat kunnen doen. We zijn dan ook betaald met het bloed van de Heer Jezus. Kostbaar. Goddelijk bloed. Ik zei moedeloos. Ik wil nog even bij stilstaan. Misschien komt dat wel binnen als zijnde hopeloos, maar dat is het niet. Hopeloos hoeven we niet te zijn. Nooit eigenlijk. Zo kan het misschien aanvoelen hoor. Als je zeer ernstig ziek bent of je eenzaam voelt. Maar zonder hoop zijn we niet. Dat hebben wij als kinderen van God de Vader als groot voorrecht. Want hij bidt en hij pleit voor ons. Hij is de hoge priester die dagelijks voor ons bidt en pleit. En wat is het dan mooi om te weten dat we bij de Heer Jezus aan het goede adres zijn. Wat een troost en rust kan hij geven. Ik heb daar iets over geschreven in het gemeenteleven. Ik had de eer, of twijfelachtige eer, om een column te schrijven, ook voor het eerst van mijn leven. En onze broeder Roel die had gezegd, geschreven, je moet het eenvoudig houden uit het dagelijks leven met de Bijbel in de hand. En zo heb ik het maar geprobeerd. U kunt het nu lezen. Ik vond het best wel spannend toen ik het stuurde. Maar neem nu Psalm 34, vers 5. Ik de Heere, ik heb de Heere gezocht en hij heeft mij geantwoord. En mij gered uit al wat ik vrees. Wat een heerlijk vers om ons daaraan vast te houden. En terwijl ik dat opschreef en overdacht, toen dacht ik van ja, dat is mooi om dat zo te zeggen. En het staat er ook. Er is niets wat ik ervan af kan halen, want het is Gods woord zelf die dit zegt. Maar je kunt je soms zo moedeloos voelen, misschien wel uitzichtloos. En toch weet ik dat als je de Heer zoekt en dat hij je antwoordt, niet altijd op het moment dat ik dat wil, dat wij dat willen, maar op zijn moment. Want God is soeverein. Hij heeft alles in zijn hand. Hij heeft de tijden volledig in zijn hand. En mij gered uit al wat ik vrees. Hoe dat ook zal zijn in de toekomst. Wat er gaat gebeuren. Hij redt ons, mij, van al het wat ik vrees. En we mogen met elkaar het avondmaal vieren. Totdat hij komt, zeggen wij. Dat zeggen we ook nogal snel. Ik verwijt dat niemand. Maar je kunt dat snel zeggen. Totdat hij komt. Maar verlangen we daar nog steeds naar? Dat hij komt? Het is nog steeds genadetijd. En ik kan me heel goed voorstellen dat u denkt, het duurt zo lang, het is zo donker om me heen. Maar goed, laten we wel zijn. Een uitermate belangrijk vers staat in 2 Petrus 3 vers 9. De Heere, ik lees het u voor, vertraagt de belofte niet zoals sommigen dat als traagheid beschouwen. Maar hij heeft geduld met ons. En wil niet dat enigen verloren gaan. Ik heb het hier geel gemarkeerd op mijn papiertje. Maar dat allen tot bekering komen. En welke verantwoording hebben wij wel niet als christen om dat uit te dragen? Een grote verantwoording. Wij zijn werklieden in zijn hand. Ieder op zijn eigen plaats, met zijn of met haar eigen gave die de Heer heeft gegeven. Want laat er geen misverstand over bestaan. Op het moment dat wij tot bekering kwamen, heeft de Heer ons gezegend met zijn Heilige Geest die in ons woont, die nooit meer weggaat na onze bekering. En hij heeft niet alleen de Heilige Geest gegeven, maar ook zijn gaven. Laten we daar maar uit putten, moed putten en kracht nemen. En ook die gaven die we bij ons herkennen, van de meest in onze ogen eenvoudige tot de misschien ingewikkelde gaven in onze ogen. Maar de Heer wil dat u het gebruikt in zijn dienst. We lazen ook in Filippenzen 2, vers 8. Ik wil u dat vers nog even lezen. En in de gedaante als een mens bevonden heeft hij zichzelf vernederd. En is gehoorzaam geworden tot de dood, ja, tot de kruisdood. Ik heb al gezegd een keer, laat het duidelijk zijn. Alles heeft God in zijn hand. Er is niets toevallig. Hij heeft zichzelf vernederd. Hij is niet vernederd, ja later, maar hij heeft het toegestaan. Hij heeft zichzelf vernederd. Het is niet zo dat het hem overkomen is. In het vroege raadsbesluit tot tussen God de Vader, God de Zoon en de Heilige Geest is daar een besluit gekomen. Wie kan het vatten? Ik kan het eigenlijk alleen maar voorstellen, maar ik kan het niet doorgronden. Ik kan het aanvaarden en ik heb het aanvaard als een groot wonder. Voor mij, voor u. En hij is gehoorzaam geworden tot de dood, ja, tot de kruisdood. Alle zonden kwamen op de Heer Jezus. Ik en u en jij hadden daarvoor moeten boeten. Laat duidelijk zijn, bij de Heer zelf was geen zonde. Hij was niet eens bekend met de zonde van zichzelf. En toch moest hij het allemaal op zich nemen. In Deuteronomium 21, vers 23 staat: een gehangene is namelijk door God vervloekt. Nou, onze Heer Jezus heeft gehangen aan het kruis. De Heer Jezus, en het zijn machtige woorden, werd voor mij en voor u vervloekt. En daarom zeg ik u, het is vanavond met het avondmaal alsof het Goede Vrijdagavond is. De vloek was in plaats van op u en mij, op de Heer Jezus. Zie hiervoor Galaten 3, vers 10. En tot een zegen is het geworden, want wij mogen ingaan in het heilig der heiligen. Er is geen belemmering meer. We hebben geen priester nodig nu, op dit moment, om God de Vader te bidden. We mogen dat rechtstreeks doen. Onbegrijpelijk. Ergens in 1990, was ik al een paar maanden in Israël en ik verkeerde alleen maar onder Joden. Religieuze Joden, orthodoxe Joden, maar in ieder geval Joden die op vrijdagavond de Shabbat begonnen. Ik heb daar heel veel van geleerd. Ik was geen christen. Ik was christelijk opgevoed, dat is een heel verschil. Ik ben mijn ouders daar enorm dankbaar voor. Ik had heel veel theorie. Ik ging naar de Bijbelklasse. Ik ging naar de catechisatie, ook omdat het moest. En wat ben ik daar dankbaar voor. Ergens in dat jaar heb ik mijn vader een brief gestuurd. Pa, ze hebben mij gevraagd om in Israël te blijven wonen. Ze hebben mij gevraagd om bij hun te komen werken, mijn studie af te maken, verder Hebreeuws te leren. En ik denk dat ik dat ga doen. Dus ik moet Joods worden. Dat was mijn brief. We hadden geen e-mail. Het was nog heel lang geleden. Zo voelt het ook wel aan. We hadden geen WhatsApp, niets. En ik stuurde een blauwe luchtpostbrief naar mijn vader. En hij kon wel faxen. Hij kon naar de plek waar ik was een faxbericht sturen. En hij stuurde een kort berichtje. Ik heb je brief gelezen. Ik zal je steunen. Maar ik denk niet dat het goed is wat je doet. De vraag zal naar je toe komen als je Joods wordt. Of je in de Messias gelooft. Die de christenen geloven. Want ze weten dat je niet als Jood geboren bent. En hij haalde een aantal Bijbelversen aan. En ik las ze. En uiteindelijk ben ik niet tot het Jodendom overgegaan. Omdat ik wist dat de Heer Jezus gekomen was naar de aarde. Mijn vader sloot dat stukje tekst af. Wat er ook gebeurt, ik zal je steunen, ook al ben ik het niet met je eens. Het was een moeilijke periode, maar ook een hele mooie periode, ook een hele leerzame periode. En waarom vertel ik u dit? Omdat in Matteüs, het eerste Bijbelboek van het Nieuwe Testament, dat zoals wij aannemen, en ik denk ook echt dat het zo is, voor de Joden geschreven is. En ik heb daar toen heel veel aan gehad. Het is het eerste boek natuurlijk van het Nieuwe Testament. Het is de Heer Jezus zelf die het moment van zijn sterven bepaalde. Het is hem niet overkomen. Hij houdt alles in zijn eigen hand. Alles is in details door God geregisseerd. Er staat zo geschreven, hij gaf de geest. Zo'n fascinerend detail van Gods plan treffen we aan in Matteüs 26, vers 65. Ik lees het u even voor, omwille des tijds. Ik vind het nog steeds spannend om de tijd goed in de gaten te houden. Toen scheurde de hoge priester zijn kleren en zei, hij heeft God gelasterd. Waarom hebben wij nog getuigen nodig? Zie, nu hebt u zijn godslastering gehoord. Caiaphas was dat. Caiaphas, een hoge priester onder het oude verbond van het Oude Testament, die zijn kleren scheurt. Caiaphas en de Heer Jezus, die twee mannen, als ik het zo eerbiedig, dan wel oneerbiedig mag zeggen, staan tegenover elkaar. Maar wat vinden we in Leviticus 21, vers 10? Ik lees u ook dit gedeelte voor. Voor mij is zo'n bewijs dat God alles in zijn handen heeft. Al het detail vasthoudt. Niet zomaar iets laat gebeuren. Caiaphas scheurde zijn kleren. Dat was ook niet zomaar. In Leviticus 21, vers 10 staat dit. De priester, die de hoogste onder zijn broeders is, over wiens hoofd de zalfolie is uitgegoten en die gewijd is om de priesterkleding aan te trekken, mag zijn hoofd haar niet loslaten hangen en zijn kleding niet scheuren. Op het moment dat hij dat deed, was hij geen hoge priester meer. Er staan nog meer voorwaarden voor de hoge priester, maar dit was er één. Hij mocht zijn kleren niet scheuren. En wat deed hij? Caiaphas, de hoge priester, in Matteüs 26, vers 65. Toen scheurde de hoge priester zijn kleren. Fascinerend, hè? Hoe God het allemaal bedenkt. Want hoe mooi symbolisch kan dat wel niet zijn? Op dat moment was Caiaphas niet meer de hoge priester. En u weet dat de Heer Jezus daarna de hoge priester werd. En er ook geen andere hoge priester meer geweest is dan de hoge priester die in de hemel is en voor ons bidt en ons pleit. Caiaphas overtrad het gebod van de Heere zelf om zijn klederen niet te scheuren. Begrijpen doe ik daar helemaal niks van, hoor. Heel eerlijk, de mens Hans Duiker begrijpt hier niets van. Hoe kan zo'n man, zo'n geleerde, die van 4 jaar, jongs af aan, echt minimaal 4 jaar, opgegroeid is met de Torah, met de Bijbel, dag in dag uit door zijn ouders geleerd is, zijn kleren scheuren. Hij moet het haast wel geweten hebben. Maar toch, zo'n prachtig detail. Voor mij was dat en is dat een bewijs hoe geweldig groot God is. En dat hij zijn zoon voor ons, voor mij, heeft laten sterven. Zodat ik een kind van God de Vader mag zijn. Als we kijken hoe koning Hiskia dat deed. Ik heb een klein stukje plagiaat van mezelf uit jullie even toegepast. Koning Hiskia, die bracht de zonde van het volk onder het bloed. En wij mogen dat persoonlijk doen. Hier en nu en zometeen aan de avondmaalstafel. Dit was mijn overdenking. Ik weet dat mijn verlosser leeft. Amen. Hemelse Vader, op dit moment, op dit uur, past ons het enige wat we kunnen doen, u te danken. U te danken dat u besloten heeft, samen met uw zoon en uw geest, om uw zoon naar deze aarde te sturen, Heer. We hebben dat nog maar enkele weken geleden mogen herdenken met elkaar. Heer, en het lag allemaal in uw plan. Heer, het is een gedetailleerd plan. Het is niet zomaar tot stand gekomen. We hebben er iets, een heel klein beetje van kunnen horen vanavond. U bent een groot God. U houdt alles in uw hand. En Heer, ik wil u danken, Heer, dat we mogen weten dat op deze aarde, op dit moment, de hele dag door, deze eerste dag van de week, broeders en zusters bijeen zijn gekomen. Heer, om u te zoeken, om naar uw woord te luisteren. U bent zo groot dat u op elk moment voor iedereen, voor elke christen, evenveel aandacht heeft. En Heere, ik wil u dan ook bidden voor diegenen die niet in vrijheid bijeen mogen komen. Het zijn er velen op deze aarde. We weten ook van christenen die actief vervolgd worden. Heere, wilt u daar aanwezig zijn en bemoedigen met uw kracht, de kracht van omhoog. Heere, zo wil ik u zegen vragen voor deze gemeente. Wilt u met ons zijn de komende week die vandaag begonnen is. Ieder naar plan van u. Onze voeten drukkende in de voetstappen van uw Zoon, de Heer Jezus, die ook voor mij gestorven is. Amen. We gaan de dienst beëindigen door met elkaar staande te zingen. Opwekking 44, het eerste en tweede couplet. Dan zal ik de zegen van de Heere uitspreken. En dan zingen we het derde couplet van opwekking 44. Geprezen zij de Heer die eeuwig leeft. Zusters, we hebben een hoge priester die op dit moment voor ons bidt en pleit. De eerste hoge priester, Aaron, heeft de geweldige zegen van de Heere mee mogen opschrijven. En dat is de zegen die we ook wel de Aaronitische zegenbeden noemen. Die wil ik u uitspreken. De Heere zegen u en behoede u. De Heere doet zijn aangezicht over uw lichten. De Heere zij u genadig. De Heer verheffe zijn aangezicht en geve u zijn vrede en zijn shalom. Amen.